Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie vanmorgen zijn en dat ik bij jullie mag zijn en met jullie het woord van God mag openen. Ook alle welkom die via de livestream met ons mee luisteren en kijken. Een samenkomst heeft tot doel dat we als gelovigen elkaar ontmoeten. Een samenkomst heeft ook tot doel dat we de gemeenschap der heiligen met elkaar smaken. En in deze vreemde tijd, ja, is dat best wel moeilijk. Omdat we natuurlijk heel veel broeders en zusters missen. We maar met een paar mensen bij elkaar kunnen komen. Maar een samenkomst is ook bedoeld dat God, ja, tot ons spreekt. En de broeder zei het al, het is een bijzonder voorrecht om het woord van God te hebben, waarin God tot ons spreekt. En de Bijbel is een wonderbaar boek waarvan God in principe zelf de auteur is. Het is gegeven, heilige mensen hebben door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen gesproken. En de Bijbel vertelt ons dat de schrift door God geademd is. Dat wil zeggen dat hij het geïnspireerd heeft en dat hij dus ook door middel van het geschreven woord vandaag tot ons wil spreken. En dat is best wel bijzonder, want er staan natuurlijk geschiedenissen van mensen die duizenden jaren geleden geleefd hebben. In hele andere omstandigheden, maar toch, God was met deze mensen bezig. God had bijvoorbeeld Jacob geroepen. We willen vanmorgen graag een moment ook weer stilstaan bij een passage uit het leven van Jacob. Ik meen dat ik anderhalf jaar geleden ook een passage uit het leven van Jacob hier in ons midden verkondigd heb. Ik ga nu met u nadenken over die ontmoeting die de Heere God had met Jacob bij de Jabok in hoofdstuk 32 van het boek Genesis. Jacob die door God geroepen is. Jacob die door God uitgekozen is. God die een plan had met het leven van Jacob. God die hem gered heeft. God die hem gezegend heeft. En God die een geweldige uitkomst eigenlijk had met het leven van Jacob. Jacob die aan het eind van zijn leven kon zeggen: de Heere heeft mij als een herder geleid mijn hele leven. Terwijl hij ook heel vaak zijn eigen weg is gegaan. God heeft hem ook geroepen, natuurlijk met betrekking tot het volk Israël. En ook daar, ja, dat neemt een belangrijke plaats in de schrift. En toch heeft het ook een boodschap voor ons. En daar wil ik me vanmorgen eigenlijk toe beperken, omdat de Bijbel ons vertelt dat de Heer Jezus zelf gezegd heeft dat de schriften zijn het die van mij getuigen. En dat wij ook door, ja, datgene wat in het Oude Testament opgetekend is en wat naar ons toekomt, ook voor ons als gelovigen, als volgelingen van de Heer Jezus Christus, een heel sterk en groot doel heeft. Namelijk om de hoop vast te houden en ons oog gericht te houden op hem. Ik lees hoofdstuk 32 in zijn geheel met jullie. Ook Jacob ging zijn weegs en engelen van God ontmoetten hem. Toen hij hen zag, zei Jacob, dit is een leger van God. Daarom gaf hij die plaats de naam Mahanaim. En Jacob stuurde boden voor zich uit naar zijn broer Esau, naar het land Seir, het gebied van Edom. Hij gebood hun, dit moet u zeggen tegen mijn heer, tegen Esau. Dit zegt uw dienaar Jacob, ik heb u als vreemdeling bij Laban gewoond en ik heb mij daar tot nu toe opgehouden. Ik heb runderen, ezels, kleinvee, slaven en slavinnen En ik heb iemand gestuurd om dit aan mijn Heer te vertellen, opdat ik genade in uw ogen vind. De boden kwamen terug bij Jacob en zeiden, wij zijn bij uw broer Esau geweest en aangekomen. En nu komt hij u tegemoet met 400 man bij zich. Toen werd Jacob erg bevreesd en het benauwde hem. Hij verdeelde de mensen die bij hem waren, het kleinvee, de runderen en de kamelen in twee kampen, want hij zei, als Esau bij het ene kamp aankomt en het verslaat, dan kan het overgebleven kamp ontkomen. Verder zei Jacob, God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, Heere, die tegen mij gezegd hebt, keer terug naar uw land en uw familiekring en ik zal u wel doen. Ik ben te onbeduidend voor al de blijken van goede tierenheid en al de trouw die u uw dienaar bewezen hebt. Immers, slechts met mijn staf ben ik de Jordaan hierover gestoken en nu ben ik tot twee kampen uitgegroeid. Red mij toch uit de hand van mijn broer, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem. Anders zal hij komen en mij en de moeders samen met hun kinderen neerslaan. U hebt immers gezegd, ik zal u zeker wel doen. En ik zal uw nageslacht maken als het zand van de zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. Hij overnachtte daar die nacht. En hij nam een deel van wat in zijn bezit gekomen was als geschenk voor zijn broer Esau. 200 geiten en 20 bokken, 200 ooien en 20 rammen, 30 zogende kamelen met hun veulens, 40 koeien en 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezels. Vervolgens gaf hij ze in de hand van zijn dienaren, elke kudde apart, en hij zei tegen zijn dienaren, steek de beek over voor mij uit en houd afstand tussen de kudden. En hij gebood de eerste, als mijn broer Esau u tegenkomt en u vraagt van wie bent u en waar gaat u heen en van wie is deze kudde die u voor u uitdrijft, dan moet u zeggen, dit is een geschenk van uw dienaar Jacob, gestuurd aan mijn heer Esau. Zie, hij zelf komt toch achter ons aan. En hij gebood ook de tweede, de derde en alle die achter de kudde liepen, u moet op dezelfde manier tot Esau spreken, zodra u hem aantreft. En u moet ook zeggen, zie, uw dienaar Jacob komt achter ons aan. Want hij zei, ik zal hem gunstig stemmen met dit geschenk dat voor mij uitgaat. Daarna zal ik hem onder ogen komen. Misschien zal hij mij ter wille zijn. Zo stak het geschenk de beek over voor hem uit. Hij zelf echter overnachtte die nacht in het kamp. Diezelfde nacht stond hij op, nam zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn 11 kinderen en stak de doorwaadbare plaats van de Jabok over. Hij nam hen mee en liet hen de beek oversteken. Alles wat hij had, liet hij oversteken. Maar Jacob bleef alleen achter en een man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde. En hij zei, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zei tegen hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, Jacob. Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. Jacob vroeg daarop, vertel mij toch uw naam. En hij zei, waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob gaf die plaats de naam Peniel, want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn leven is gered. En de zon ging over hem op toen hij door Peniel gegaan was. en hij echter mank ging aan zijn heup. Daarom eten de Israëlieten tot op deze dag de heupspier niet, die zich boven het heupgewricht bevindt, omdat hij het heupgewricht van Jacob bij de heupspier had aangeraakt. Een tekst die ik hier ook boven gezet heb, is een hele bekende tekst. En wel uit Galaten 2 vers 20, waar staat geschreven: met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die zich voor mij heeft overgegeven. Waarom heb ik deze tekst hierboven gezet? Nou, allereerst omdat ik geloof dat ook dit Bijbelgedeelte wat we gelezen hebben, dat dat ons iets te leren heeft. Dat God ons ook door middel van deze geschiedenis als kinderen van God iets kan leren. En het heeft ook te maken met ons geloofsleven. Want we hebben in deze tekst gelezen dat voor zover ik nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in God. In de Zoon van God, die zich voor mij heeft overgegeven. In die zin geldt wat voor Jacob gold ook voor ons. Jacob was uitgekozen. Jacob had een ontmoeting gehad met God. God had een plan met Jacob. God had hem gezegend. God was al een weg met hem gegaan. Maar op een bepaald moment in zijn leven komt er een bepaald, ja, een soort crisis in zijn leven. Een moment dat Jacob echt stilgezet wordt. En eigenlijk alleen oog in oog komt te staan met God. Terwijl hij dus een gelovige was. En ik geloof, broeders en zusters, willen wij dat leven van geloof leven, leven in het volste vertrouwen van hem, leven in het geloof dat God ook met ons een plan heeft, nadat hij ons geroepen heeft, nadat hij ons verlost heeft, nadat hij ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, in de Heer Jezus Christus, dat hij ook een doel met ons leven heeft. En namelijk het doel van God met ons leven is dat wij leven uit het geloof. En dat wij leven met onze focus op de Heer Jezus Christus. Dat wij zien op hem. En dat wij ons laten leiden. En nu blijkt, bij Jacob was dat zo, maar ik denk dat u dat ook wel herkent, dat jij dat ook wel kan herkennen in je eigen leven, dat het niet altijd zo is dat wij nu daadwerkelijk leven uit geloof. Dat wij net als Jacob geneigd zijn om ons eigen pad te kiezen of onze eigen zaken op te lossen. En soms gebruiken we daar iets voor wat de Bijbel noemt het vlees. Terwijl voor een gelovige geldt dat het vlees is met Christus gekruisigd. Wij hebben daar in principe afstand van gedaan. Wij mochten tot bekering komen. Wij mochten ons keren tot hem. En wij hebben het oude achter ons gelaten en het is nieuw geworden in ons leven. En toch blijkt dat vlees bij tijd en wijle zo op te spelen. En laten we ons soms zomaar ondoordacht, zomaar in een bepaald moment, in een bepaalde situatie, als er iets op ons afkomt, laten we ons zomaar leiden door ons eigen vlees. En dat heeft dan niets te maken met het geloof. En dat geeft altijd brokken. Dat brengt ons geestelijk leven naar, dat trekt het naar beneden. En dat draagt eraan bij dat ons zicht op de Heer Jezus Christus, die zich voor ons heeft overgegeven, dat we dat zicht op hem verliezen of dat vertroebelt. En als dat dan lang aanhoudt, dan lijkt het net of dat wat Paulus ook schrijft aan de broeders en zusters in Korinthe op een bepaald moment, dat deze gelovigen die heiligen in Christus genoemd worden, dat ze weer gaan leven als mensen die onveranderd zijn. Net of dat ze weer zijn zoals ze eertijds waren, voor hun bekering. Daarom geloof ik zo dat een geschiedenis, zoals we die vanmorgen voor onze aandacht hebben en die we gelezen hebben, een passage uit het leven van Jacob, dat dat ons zoveel te zeggen kan hebben. En dat dat ons tot een zegen mag zijn. Dat wij, zoals Jacob in dit gedeelte, dat ervan getuigd wordt dat hij een hele bijzondere ontmoeting heeft met de Heere God. Ja, hij zegt het eigenlijk zelf zo, dat hij God gezien heeft van aangezicht tot aangezicht. Dat betekent ook Pniel. Gods aangezicht. Dat hij daar oog in oog gestaan heeft met God. En God heeft daar zelf voor gezorgd. En het blijkt dat God de omstandigheden gebruikt om Jacob in dat moment te brengen. In die fase in zijn leven wil God dat hij hem daar ontmoet. Specifiek met de gebeurtenissen daaromheen. Want God had immers gezegd tegen Jacob dat hij terug moest keren naar zijn eigen familie. Dat hij terug moest keren naar het land Kanaan, het land der belofte. En God die alles weet, die wist al precies hoe die reis zou verlopen. Eerst verlaat hij het huis van Laban. En eigenlijk gaat hij er stiekem vandoor. Ook in het huis van Laban, waar hij zo'n 20 jaar gediend heeft. En waar Laban hem heel veel kwaad berokkend heeft. Laban heeft hem bestolen. Laban heeft hem bedrogen. Maar ja, oké, daar wist Jacob ook wel van, want dat kon Jacob ook. Dat zat echt in de familie. Een zwakheid in die familie, want Jacob bedroog ook Laban op zijn beurt, maar Jacob had ook zijn broer Esau bedrogen, had zijn vader en zijn moeder bedrogen, waar we de vorige keer bij stilgestaan hebben. En dan gaat Jacob, die gaat weg, en dan blijkt dat zelfs zijn vrouw ook haar vader Laban weer bedriegt. Het blijft maar doorgaan. Maar God had gezegd dat hij moest vertrekken. Dat hij met alles wat hij had gekregen, waarvan hij dan wel zegt dat hij dat allemaal van God ontvangen heeft, dat God zegt, je moet gaan. Terug naar je familie. En God zegt, ik zal je wel doen, ik zal je leiden, ik zal met je zijn. Maar God zag niet over het hoofd. God liet niet zomaar iets liggen wat een knelpunt was in het leven van Jacob. Wat eigenlijk zijn geloofsleven, om het nu zo te mogen zeggen, zijn geloofsleven wat zijn groei betreft in de weg stond. En daarom denk ik, broeders en zusters, dat kan ook ons zomaar gebeuren. En daarom kunnen wij zoveel leren van deze geschiedenis. Want God is met u en met mij bezig. Wij zijn kostbare kinderen voor hem. Wij zijn gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus Christus, waarvan we gelezen hebben, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die zichzelf voor mij heeft overgegeven. Heel persoonlijk, als je dat zo mag zeggen vanmorgen, heel persoonlijk heeft hij zich voor jou, voor mij overgegeven in de dood. Hij heeft alles als het ware achtergelaten. Hij heeft als het ware alles afgelegd. Ja, hij heeft zelfs zijn leven afgelegd om tot een offer te kunnen worden wat voldoening gaf aan de Heere God, aan zijn heiligheid en zijn gerechtigheid, om onze zonden op zich te nemen. Datzelfde wat de Heere Jezus Christus heeft gedaan doordat hij zichzelf heeft overgegeven aan de wil van de Vader, dat is nou wat de Heere Jezus Christus en wat de Heere God ook terug wil vinden in het leven van zijn kinderen. In het leven van u en van mij, van jou. Dat wij ook bereid zijn om alles over te geven. Of om alles af te leggen. Of datgene wat we achtergelaten hebben, dat niet steeds weer op te pakken. Niet meer uit het vlees leven, maar wandelen door de geest. Leven door de geest. Leven door het geloof in de Zoon van God. Gericht op Hem. Hem volgen. Door Hem gevormd worden, door Hem onderwezen te worden, door Hem geleid worden, door Hem ontdekken wat Hij en waarmee Hij ons gezegend heeft in Christus. Dat wij niet als vleeselijke christenen door het leven gaan, maar dat wij als geestelijke mensen midden in deze wereld staan, zodat wij een getuigenis afgeven. Dat wij een verschil laten zien. Dat wie bij God hoort en wie God volgt, wie de Heer Jezus Christus erkent als zijn of haar Heer, dat gezien wordt. En niet dat we leven als onveranderde mensen. Nu, God gaat dus een weg met Jacob. God wist wat er op die terugweg zou gebeuren, namelijk dat hij Esau zou ontmoeten. En God gaat deze situatie gebruiken om Esau daar te brengen bij dat zijriviertje van de Jordaan, daar bij de Jabok, om Jacob daar te brengen in de nacht en hem een ontmoeting te laten hebben met hem zelf, met de Heere God zelf. En om hem daar iets met hem te doen. Zodat Jacob opnieuw gaat zien waar het werkelijk om gaat. Dat Jacob gaat ontdekken dat God het plan wat hij met het leven van Jacob heeft, dat hij dat opnieuw, ja, dat hij dat opnieuw voor de aandacht krijgt, zodat hij weet, oh, dat is mijn, ja, zo moet ik in het geloof met God wandelen. De God van Israël, de God van Abraham, Isaac, die ook de God van Jacob is. Wat gebeurt er? We hebben het gelezen. Er komt een moment als Jacob dus vertrekt en het legertje van Laban vertrekt naar huis. Dan wordt hij al heel snel geconfronteerd met een tweede leger. Waarvan gezegd wordt, Esau komt op je af met 400 man. En we lezen, dan staat er, toen werd Jacob erg bevreesd. Hij werd angstig, hij werd bang en het benauwde hem. Het was als een strik die om zijn nek gelegd werd. Nu de Bijbel die zegt in Spreuken 29 vers 25, daar staat, vrees voor mensen of angst voor mensen, je kan misschien ook zeggen angst voor omstandigheden of voor angst voor dat wat er op je afkomt en waar je niet tegen opgewassen bent, wat groter is als jij. Angst voor mensen spant een strik. Met andere woorden, dat is niet de weg die je moet gaan. Je moet je niet door angst laten leiden. God wil die angst wegnemen door er wat tegenover te zeggen. Er staat, angst voor mensen spant een strik. Maar wie op de Heere vertrouwt, is onaantastbaar. Of in de Statenvertaling, die plaatst hij in een hoog vertrek. Wat is dat geweldig, dat is God. Hij zegt, als je angst voor iets of wat dan ook hebt, dan zul je merken dat dat is als een strik. Als je je daardoor laat leiden, En u weet wat een strik is, hè? Hier in de Alblasser Waard, ja, vroeger dan gingen wij de grienden in. En in de grienden, daar waren stropers actief en jagers. En dan werden daar strikken gespannen in kleine paadjes. En dat waren dan twee stokjes met een heel dun ijzerdraadje. En die zaten aan die twee stokjes vast. En als dan een haas of een patrijs door zo'n gangetje rende en een beetje opgejaagd werd, dan renden ze met hun kopje in die strik. En dan probeerde zo'n beest met alle geweld los te komen. Maar zo te meer dat dat beest worstelde en trok en probeerde zich te bevrijden, zo te strakker ging die strik totdat hij geen adem meer kon halen. Nou, wij als jongens, wij vonden dat zielig. En wij sloopten al die strikken. Maar die jagers en die stropers, die vonden dat natuurlijk niet leuk. Dus er klonken nog wel eens van die hagelschoten. En dan dachten wij, nou, we worden doodgeschoten, dus dan zetten we het op een loper. Maar in ieder geval, ik ben dat nooit vergeten. En wij kennen dat hier ook bij de rivieren, hè, fuiken die gezet worden. Je gaat erin, maar je komt er nooit meer uit. Nou, hier staat, angst voor mensen is spant een strik. Maar, dat is de enige oplossing, wie de keuze maakt om met zijn angst, of met dat wat er op je leven afkomt, op de Heere vertrouwt, die plaatst hij in een hoog vertrek. Met andere woorden, die stelt hij er als het ware boven. En dan is het niet meer zo dat je van beneden tegen dat grote probleem aankijkt, maar dat je van boven, vanuit hem, gaat kijken. En dan is het heel anders. Dan is het heel anders. Nu, daar is wat God wil bewerken in het leven van Jacob. Want er staat, voordat hij dus Esau gaat ontmoeten, dan staat er dat engelen van God ontmoeten hem. Dat is het derde leger. Daar wordt een legerschare als het ware aan Jacob getoond, terwijl hij op weg gaat en later het leger van Esau zou ontmoeten. En het leger van Laban, dat is alweer vertrokken. Nou, dat is ook niet zonder slag of stoot gegaan. Er heeft nog heel wat plaatsgevonden. Dan moet u hoofdstuk 31 lezen. Maar het is of dat God eigenlijk bij voorbaat Jacob al tegemoet komt. En laat zien, Jacob, wat er ook op je afkomt. Ik heb jou gezegd, ga terug naar je land. Ik heb gezegd, ik zal je wel doen. Ik zal je beschermen. Ik ga met je mee. Het is in mijn plan. Vertrouw op mij. Het is of dat God zegt, let niet op dat wat er op je afkomt, maar zie dat ik met je ben. En dat leger van engelen vele malen groter is als wat voor leger of wat voor ding ook wat angst veroorzaakt in je leven. Wat je bang maakt. Geweldig is dat God zo met Jacob bezig is en ook met jou en met mij bezig is. Dat hij ook zo als het ware investeert in ons leven. Hij heeft geïnvesteerd in ons leven, in de Heer Jezus Christus, door ons de Heilige Geest te geven, door onze zonden te vergeven, door ons zijn woord te geven. Hij komt ons ook altijd weer tegemoet, telkens opnieuw. Ongeacht de levenssituatie waarin wij terecht kunnen komen of waar wij misschien op dit moment middenin zitten. Het is net alsof hij hetzelfde zegt als dat wat die knecht van Elisa op een bepaald moment zag toen de stad belegerd was. En de knecht van Elisa zo ontzettend bang werd toen hij dat grote leger zag, toen hij 's morgens opstond. En dan zegt Elisa, wees niet bang. Zij die met ons zijn, zijn meerder als die tegen ons zijn. En het is net of dat God dat hier ook zegt, dat hij hem daarom die engelen laat ontmoeten. God leidt hem naar Esau toe, naar die confrontatie toe. En de angst maakt dat wat Jacob doet de juiste keuze is. Namelijk in vers 9 staat er, al gaat hij eerst nadat hij dus hoort dat Esau er aankomt, verdeelt hij zijn mensen in twee groepen. En dat is Jacob ten voeten uit. En dat zit ook in ons, dat wij altijd, wanneer er iets gebeurt, dan zijn we altijd geneigd om heel snel het alles naar onze hand te zetten, of er bovenuit te worstelen, of sterker te zijn dan dat wat er op ons afkomt. Vervolgens maakt Jacob een juiste keuze. En naar mijn weten is dit het eerste gebed wat we lezen van Jacob. En Jacob moet hier ongeveer in de 90 geweest zijn na de tijdsrekening. Nou, de mensen werden toen de tijd wel ouder, maar hij was toch al heel wat jaren onderweg, om het zomaar te zeggen. En had al heel wat meegemaakt. Maar dan zegt hij, verder zei Jacob, God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, Heere, die tegen mij gezegd hebt, keer terug naar uw land en uw familiekring en ik zal u wel doen. Hij pleit hiermee op de belofte van God. Hij gaat naar God en hij pleit op dat wat God heeft gezegd. Heere God, ik doe wat u vraagt, maar wat gebeurt er nu? En dan zegt hij vervolgens, ik ben te onbeduidend, of eigenlijk staat er zoiets van, ik ben te klein voor al die blijken van goede tierenheid en al de trouw die u dienaar bewezen hebt. Het brengt hem op een punt om even terug te blikken. Om terug te kijken in dat wat God allemaal al gedaan heeft in zijn leven. Ineens krijgt hij daar oog voor, terwijl hij met God praat, dat hij ziet dat God hem gezegend heeft. Dat God hem bewaard heeft. Dat God gedaan heeft dat wat hij, toen hij in Bethel was, helemaal aan het begin, dat God zijn belofte, zijn trouw, altijd bewaarheid. En bewaarheid heeft, gestand heeft doen zijn. En dan wordt hij klein. Dan wordt hij eigenlijk heel klein. En dat is goed. Daar begint het proces al, dat hij zijn ogen van zichzelf africht en zijn ogen richt op God. Dan staat er, ik ben immers slechts met mijn staf, ben ik de Jordaan hierover gestoken. Ik had helemaal niets. Ik ben eigenlijk leeg vertrokken. En nu ben ik overladen. Ik ben zo rijk als een vorst. En nu ben ik tot twee kampen uitgegroeid. En dan de vraag, red mij. Red mij. En dat komt vanwege de angst die zich meester maakt van hem. En in die angst roept hij tot de Heere, stelt hij zijn vertrouwen op de Heere, gaat hij zich afhankelijk stellen van de Heere. Red mij toch uit de hand van mijn broer, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem. Hij zegt hier eerlijk tegen de Heere God. Nou, en zo was Jacob niet zo hoor, niet zo makkelijk. Dat hij toegaf dat hij bang was. Nee, hij zegt, ik ben bevreesd. Ik ben bang voor Esau. Wat is dat goed? Daar kun je een les uit leren om tegen de Heere te zeggen dat als je iets overkomt of er komt iets op jou af, of je staat ergens voor wat jou te machtig, te groot is, te zwaar is, waar je gewoon in alle kanten het gevoel hebt, ik schiet tekort, ik ben daar te klein voor, ik ben te onbeduidend, hoe moet ik dit op? Dat je eerlijk tegen de Heere zegt, ik ben bang, Heere. Ik heb angst. Ik heb angst. Dat doet Jacob. En dan pleit hij opnieuw op de belofte. U hebt immers gezegd, ik zal u zeker wel doen en ik zal uw nageslacht maken als het zand van de zee dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. Hij pleit op de beloften van God. En hij richt zich op de belofte van God. Doen wij dat ook? Hoe gaan wij met problemen om? Hoe gaan wij met angst om? Is de angst of dat wat er op je afkomt sterker, groter, machtiger voor je dan dat wat God zegt in zijn woord? Zou de oplossing hier niet in liggen dat als je gaat pleiten of als je je hand mag leggen door genade op dat wat God zegt over je leven, over het leven van Gods kinderen, dat hij je dwars door alles heen, dat hij met jouw leven tot zijn doel komt, of laten we de angst regeren? Angst is een slechte raadgever, zegt een spreekwoord. En dat is ook zo. Een les. Jacob bidt tot God en vertelt precies wat er aan de hand is. Ik heb me alleen verbaasd over het feit toen hij gebeden had en hij stond weer op. Wat doet hij? We zien in één keer weer dezelfde Jacob. Hij zoekt het bij God en vervolgens zoekt hij het weer in zichzelf. Want hij heeft alweer een heel plan klaar. Het gaat als een, ja, het een na het ander komt tevoorschijn. Hij verdeelt die kudde in 3-4 groepen. En hij denkt van, nu, ik ga het zo doen dat ik de boosheid, terecht, want daar was hij bang voor, hè, dat Esau, ja, vanuit rancune hem alsnog zou doden, want dat had Esau gezegd, als ik hem te pakken krijg in het begin, dan zal ik hem doden. Maar hij probeert eigenlijk, ja, op zijn Jacob zou je kunnen zeggen, probeert hij hem te pleasen. Met vorstelijke geschenken. En iedere keer een stukje van dat geschenk, en dat werd alleen maar groter. Nou, dat is niet de oplossing. De enige oplossing die vinden we in vers 22. De staat, diezelfde nacht stond hij op in de nacht, nam zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen, zijn 11 kinderen en stak de doorwaadbare plaats van de Jabok over. Hij nam hen mee en liet hen de beek oversteken. Alles wat hij had, liet hij oversteken. Alles wat hij had. Dus alles wat hij had, daar maakte hij zich van los door de Jabok. Jabok betekent leegmakend. En dat is eigenlijk wat hij deed. Hij legde alles af. Hij liet alles los. En dan staat er dat hij uiteindelijk, hij gaf dus eigenlijk alles zelf uit handen, maar hij hield alleen zichzelf nog over. En dan staat er, maar Jacob bleef alleen achter. Net zoals in Bethel eerder. Hij bleef alleen achter en een man worstelde met hem totdat de dageraad aanbrak. En die man, dat geloof ik met heel mijn hart, dat was God zelf. Of de engel des Heren. In ieder geval God in de gedaante van een man, van een mens. Want dat blijkt uit, de tijd duurt te lang om dat aan te houden, maar er zijn meerdere teksten in de Bijbel die dat heel duidelijk aangeven, dat hij daar een ontmoeting heeft gehad met de Heere God zelf. Dat zegt hij zelf ook. En dat de Heere God uiteindelijk hier hem een andere naam geeft en hem blijkbaar kan zegenen, dat is ook iets wat God kan doen. Het is God zelf. Er zijn heel wat theorieën. Er zijn zelfs theorieën dat men zegt, ja, dat waren boze machten. Nou, daar geloof ik helemaal niets van. Nee, het woord van God is wat mij betreft heel duidelijk hier. Er is een man die worstelt met hem. Er staat niet, Jacob worstelde met een man, maar die man die worstelde met Jacob. En dan blijkt dat God met hem worstelt en dan blijkt dat Jacob, die geeft zich niet gewonnen. Die man die kon hem niet overwinnen. Kan God Jacob niet overwinnen? Kan God ons niet overwinnen? Jawel. God heeft alle macht en alle kracht. Wij zijn als niets voor hem als het erop aankomt. Maar er staat hier dat Jacob, hij kon niet verwinnen. Hij worstelde met hem en dan uiteindelijk, dan slaat God hem op zijn heupgewricht. Zodat hij mank gaat lopen voor de rest van zijn leven. En ik geloof dat als hier staat dat hij hem niet kon overwinnen, dat nu het karakter van Jacob was, maar dat ook in ons zit. Want hoe moeilijk blijkt het vaak te zijn dat wij ons gewonnen geven. Dat wij ons werkelijk overgeven. Dat wij bereid zijn om alles achter ons te laten. En om alleen met God en alleen op God te vertrouwen. Als God Jacob in zo'n situatie heeft gebracht om iets met hem te doen ten goede, zou hij dat dan bij ons niet doen? Of zou hij dat niet kunnen doen met ons? De vraag is, zijn wij bereid om onszelf over te geven? Zijn wij bereid om dingen achter ons te laten? Om dingen los te laten? Zijn wij bereid om onze angsten, de belemmeringen in ons leven, de worstelingen waar wij mee kampen, zijn we bereid om dat over te geven in de handen van God? Ik geloof dat God ook ons in een situatie kan brengen dat wij in een worsteling terechtkomen. En dan doet hij dat ten goede. Kijk, de Heere die toont zich hier als een worstelaar. Maar er zijn meerdere geschiedenissen in de Bijbel dat je ziet dat de Heere zich de ene keer als een koning, bijvoorbeeld bij Jesaja. Maar Jozua ontmoet hem bijvoorbeeld als een strijder. Ja. God is bezig met mensen. God is bezig met u en mij. En hij wil ons op een hoger plan brengen. Weet u, God komt hier tot zijn doel dwars door die situatie van angst heen. God heeft dat toegelaten, zodat hij Jacob kon bereiken. En ik denk, dat is ook voor ons zo. God wil ook u en mij in een Jabok-ervaring brengen. Met het doel dat wij leven uit geloof. Dat hij zijn plan met ons verder uit kan werken. Ik hoop zo van harte dat u en ik daar ook voor openstaan. Dat wij daarin God vertrouwen. En dat wij onze worsteling, onze tegenstand opgeven. En zeggen, Heer, help mij. Ik kan alleen maar verder, want daar brengt hij Jacob. Ik laat u alleen maar gaan, tenzij u mij zegent. En dat is geweldig, dat God hem zegent. Hij geeft hem een nieuwe naam. Jacob wordt van een verliezer een strijder Gods. Hij krijgt de naam Israël. Geweldig is dat. Als ik lees wat God heeft gedaan, dan staat er bijvoorbeeld in Hosea 12 vers 3, dan wordt daar teruggegrepen op deze geschiedenis. In de moederschoot pakte hij zijn broer bij de hielen, in zijn kracht streed hij met God. Zie je dat? Wij kunnen zelf strijden tegen God. Hij streed met de engel, hier wordt die man wordt een engel genoemd, de engel des Heren, en overwon. Hij overwon, hij gaf niet op. Maar dan staat er wel, wenend, huilend vroeg hij om genade. Huilend vroeg hij om genade. In Bethel vond hij hem en daar sprak hij met ons. Namelijk de Heere, de God van de legermacht, de Heere is zijn gedenknaam en u bekeer u tot God. Wat geweldig dat God, dat hij zoveel van ons houdt, dat hij zijn zoon voor ons, voor mij heeft overgegeven met de bedoeling dat ik uit geloof leef. En dat hij gaat zien zijn zoon in mij. Een gewillige persoon die bereid was alles af te leggen. De Heer Jezus die streed nimmer tegen God. De Heer Jezus was bereid om naar het kruis te gaan. De Heer Jezus die werd gemarteld, die werd beschimd, die werd bespot. Die werd gekruisigd aan een ruwhouten kruis. Hij werd belachelijk gemaakt. Hij verdroeg alles. Om aan de wil van God te gehoorzamen. En uit liefde voor u en voor mij. Opdat wij gezegend zouden zijn. En wij een gezegend leven, een vruchtbaar leven, een leven van volheid door de Geest en met de Geest zouden leiden. Zodat wij aan zijn doel beantwoorden in het korte leventje hier op aarde. En ik hoop en bid dat dat voor ieder van ons, ja, ten volle zijn uitwerking mag hebben. En dat elke ontmoeting die u hebt met angst of met moeite of met zorgen of met strijd of met worstelingen, wat het dan ook mag zijn, dat die strijd en die worstelingen je brengen bij de Heer Jezus. En dat je mag gaan ervaren dat je in zwakheid, als jij klein wordt, als wij klein worden, als wij beseffen, ja, wij kunnen het helemaal niet uit onszelf. Wij schieten tekort, dat dan de kracht van Hem in ons leven openbaar wordt. Maar God, jullie en mij, ja, ons allen, u die luistert, daarin zegenen. En ga gewoon naar Hem. En zoek de ontmoeting met Hem. En laat Hij je leiden en vormen tot eer van zijn naam. Ik heb een oud liedje waar ik mee afsluit. Ik had mijn gitaar mee willen nemen, maar die ben ik vergeten. Want ik denk, dan ga ik het voor u zingen. Maar ik heb hem helaas vergeten. Maar dit lied zegt, dat is een oud lied. Geef je lot in handen van je Vader. Laat je toekomst over aan de Heer. Laat je toekomst over aan de Heer. Hart vol onrust. Zie, zijn licht komt nader. En de bergen werpt zijn almacht neer. Rust des hemels, nu door niets bewogen. Hemelvreugde voor het vermoeide hart. In deze schuilplaats aan haar zorg onttogen. Vind de zielen rust voor leed en smart. En dan komt het, zij die bidden, die hebben niets te vrezen. Die hoeven nergens bang voor te zijn. Schoon zij lopen, ze worden niet moe. Nooit zal het strijden hun te moeilijk wezen. In de storm zendt God hun vrede toe. En ik had daarbij willen zingen, Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonde nu. En reinig mijn hart. Jezus, op uw woord vestig ik mijn hoop. U leeft en u verhoort mijn bede tot u. Amen. Zullen we een moment stil zijn? Dank u, Vader in de hemel, dat wij alles, maar dan ook alles, altijd weer onder alle omstandigheden, of wat ons ook tegemoet komt, of wat er zich ook afspeelt in ons innerlijk leven, of in ons gedachtenleven, dat we alles bij u mogen brengen. Dat u ons daar zelf toe uitnodigt en ons soms juist zelf in een situatie van benauwdheid kan brengen, zodat we niet anders kunnen dan de toevlucht te nemen tot u. En dat we niet verder kunnen zonder uw zegen, die u wil geven, wanneer wij deze weg ook volgen. Dank u wel, Heere, dat u Jacob geleid hebt als een herder. Dat u dat ook in ons leven zo wil doen. Dat u voor ons zo wil zijn. Dat u uw belofte, wat dit betreft, ook altijd waar zult maken. Dank u, Heere, voor de Heilige Geest. Dank u voor het reddende werk van de Heer Jezus Christus. Dank u dat Hij bereid was aan een kruis te sterven en onze zonden, onze eigenaardigheden, ja, ons verval, ons verlies op zich wilde nemen, zodat wij een nieuwe naam zouden ontvangen, kinderen van u, en wij ook zouden leven, ja, van genade op genade, die u ons wilt schenken in het leven met u. Zegent u ons allen. Zegen hen die meegeluisterd en meegekeken hebben. En geef, Heere, dat wij als uw gemeente, als uw kinderen, ons mogen onderscheiden ten goede in de wereld van vandaag. Met al zijn moeite, al zijn zorgen, al zijn problemen. En dat wij uiteindelijk zullen weten daar te komen, ja, waarvan u zegt dat we thuis zullen komen. Dank u wel dat wij zo het zicht op de Heer Jezus mogen houden. En u roept ons daartoe ook op. Laat uw oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de voleinder en leidsman van ons geloof, die om de vreugde die voor hem lag het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is de rechterzijde van de troon van God in majesteit, waar u voor ons bidt en pleit. U zag Jacob, u ziet ook mij. We mogen onze naam daar invullen. En u komt tot uw doel met een ieder van ons. Dank u wel voor de bemoediging, voor de zegen van het openen van uw woord en van dit samen zijn. Halleluja. Amen.